Goedemorgen. Waarom zie ik er zo netjes uit, is de vraag. Het hele eerlijke antwoord. Oh ja, ik moest nog wat uit mijn broekzakken halen, want dat stond niet goed of zo, hè? Nee. Dus ik ben volgens mij nu helemaal perfect, ja, zo dan? Oké. Een strop. Nee, maar dan ben ik echt mezelf niet meer. Nee, ik kwam de tekst in Jesaja tegen waarin God zegt van joh, ik wil graag dat je op de Shabbat andere dingen doet dan je de rest van de week doet. Nou ja, dat doen we over het algemeen al, maar toen dacht ik, ja, dan sta ik hier op Shabbat weer in mijn spijkerbroek en mijn blouseje. Dus ik doe gewoon wat anders aan op Shabbat. En het past ook wel bij een gereformeerd calvinistisch onderwerp. Nee hoor, het is een heel Bijbels onderwerp. Predestinatie betekent ook wel voorbestemming, uitverkiezing, misschien, ik weet niet welke term je gewend bent, misschien heb je er nog helemaal nooit van gehoord, dat kan ook. Bless you. Dit onderwerp heeft al heel wat stof doen opwaaien, hè, de afgelopen eeuwen kerkgeschiedenis. Het is altijd een hot item geweest. Ik kom er straks nog even op terug, maar het grootste deel van de kerk, scheuringen, splitsingen, gingen over dit onderwerp. Ja? Ik heb ook een plaatje van de synode heb ik toegevoegd, dat is een schilderij wat gemaakt is, dat is hier in Dordrecht geweest, de synode, kom ik straks ook op terug, ging ook over dit onderwerp. Ja? Dus het is echt wel een hot... Echt waar? Oh, bijzonder. Ja. Ik ben benieuwd in welke partij die dan zat. Maar die synode komt vanzelf voorbij. Eigenlijk gaat het onderwerp gaat al terug naar de vijfde eeuw. En er waren twee mannen en die hadden echt een tegenovergesteld standpunt. En de ene die zei redding is 100% afhankelijk van de mens. En de andere die zei redding is 100% afhankelijk van God. Nou, ik ben even benieuwd. Stel dat we in die tijd geleefd hadden. In welk kampje dan had gezeten? Redding is 100% afhankelijk van de mens. Nee, een paar voorzichtige handen. Redding is 100% afhankelijk van God. Ja, iets meer handen. Oké, maar weet je. Ja, lastig hè? Ja, nou, die komt vanzelf wel. En dit waren die twee mannen. De een heette Pelagius en de andere was Augustinus, die is wat bekender denk ik hè, in de kerkgeschiedenis. En hun standpunten waren, ik heb ze even kort samengevat in het tabelletje, over de menselijke natuur zei Pelagius, die is gewoon hartstikke gezond bij de geboorte. Maar Augustinus zei, nee die is volkomen verdorven. Ja, verdorven gebruik ik ook niet zoveel, dat woord, maar dat zijn wel termen die je in die, als je in die leer gaat bestuderen, dan kom je de term als verdorven tegen. Over de vrije wil, zei Pelagius, die is nog helemaal intact. Dus de mens kan volledig zelfstandig voor God kiezen. Augustinus zei, nee, die vrije wil die is aangetast door onder andere de zondeval. Een mens kan niet zelf kiezen. Over de predestinatie, dus de uitverkiezing, zei Pelagius, die is gebaseerd op Gods voorkennis van menselijke keuzes. Augustinus zei nee, het is echt Gods soevereine keuze. Ja, hij... Over genade, zei Pelagius, dat is niet noodzakelijk voor je redding. Maar het is een hulpmiddel, net zoals de wet een hulpmiddel is, of het onderwijs van Jezus, dat leerde hij. En Augustinus die zei nee, genade is absoluut noodzakelijk voor je redding. Ja, dus dit was in de vijfde eeuw. Oh ja, Pelagius kwam daarmee dus echt uit op van, joh, redding is 100% mensenwerk. En Augustinus zei, nee, het is 100% godswerk. Gaan we even fast forward. 1000 jaar later komen we in de reformatie terecht met Luther en Calvijn. Johannes Calvijn die was echt beïnvloed door de leer van Augustinus. He, die legde echt de nadruk op de soevereiniteit van God. Nou, wat betekent dat? God kiest. Ja? God is soeverein, die doet wat hij wil, die kiest wat hij wil. De tijd, de plaats, het moment. Dus, zei Johannes, Calvijn, en net als Augustinus, redding is 100% werk van God. Er zit geen menselijke keuze bij. En zo werd eigenlijk een beetje de leer van de predestinatie geboren. Dus God heeft gekozen wie er gered worden. Dat is de kern van de leer. Dus God heeft van tevoren, voor de grondlegging van de wereld, heeft hij gekozen wie er gered gaan worden. Nou, dit is de leer van de gereformeerde kerk geworden. En dat is, nou ja, ook wel de calvinistische leer. Maar in die tijd stond ook Jacob Arminius op. Dat was een Nederlandse voorganger en die stond in Oudewater bij Gouda. En die was opgeleid als een heel strikt calvinist. Maar die was uitgedaagd, of hij had de opdracht gekregen om de leer van Dirk Kornhert te weerleggen. En Dirk Kornhert, dat was iemand die kon niet meegaan met de leer van Calvijn. Dus ze hadden Arminius, dat was een hele goede kerel en die was ook heel strikt in de leer. Die hadden ze gezegd van, joh, jij moet die leer gaan weerleggen. Nou, zoals wel vaker gebeurt, hè, als je hem weer moet weerleggen, dan kan het wel eens gebeuren dat je eigenlijk het best wel eens bent met die leer. Nou, dat gebeurde dus ook bij Arminius en die kwam eigenlijk op de leer van een beetje van Pelagius uit. En die kwam tot deze conclusie. Hij zei, de eindbestemming van elk mens is gebaseerd op voorkennis van God, door welke God weet hoe ieder mens gaat reageren op het aanbod van redding. Ja, dus dit was strikt tegen de leer van Calvijn in. En iets anders wat hij zei, God heeft zeker gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis voorbedacht, zei hij, maar mensen moeten zelf de keuze maken of ze zijn redding willen aannemen of verwerpen. Ja? Dus dit waren twee belangrijke punten van Arminius. Ik heb ze ook weer even naast elkaar gezet, dat is handig. Dus Calvijn die zei over de vrije wil, mijn vrije wil is een slaaf van de zonde, die kan niet voor God kiezen. Arminius zei, die is verzwakt door de zonde, maar mijn vrije wil krijgt wel de ruimte om te kiezen van de Heere God. Over uitverkiezing zei Calvijn, God kiest voor de schepping, wie gered wordt en wie niet. Inderdaad voor de schepping, maar hij kiest op basis van zijn voorkennis over de keuzes van mensen. Ja? Dus hij weet al wat mensen later gaan kiezen en geloven. En dat is de voorkennis die God heeft. Op basis daarvan kiest hij. Over de rijkwijde van het kruis zei Calvijn, ja, Jezus is alleen gestorven voor de uitverkorenen. Arminius zei, nee, Jezus stierf voor alle mensen. Ja? Maar degene die gelooft, die wordt gered. Belangrijk verschil. Over genade zei Calvijn, als God een uitverkorene roept, kan hij de genade niet weigeren. Arminius zei, ja, Gods genade die nodigt uit, maar de mens kan deze genade, die kan die wel afwijzen. We gaan straks naar Bijbelversen kijken. Ik wil gewoon eerst even de standpunten even op een rijtje. Over redding zei Calvijn, een ware gelovige kan de redding nooit meer kwijtraken. En Arminius zei, een gelovige kan wel zeker door eigen keuzes het geloof en zijn redding verliezen. In 1609 sterft Arminius, maar dat conflict, die discussie, die is er nog steeds. En wat gebeurt er dan? 14 januari 1610... Dan zijn de remonstranten, dat zijn de aanhangers van Arminius, die dienen 5 artikelen in bij de Staten van Holland. Staten van Holland, hè, dat was het land op dat moment. De baas daarvan was Johan van Oldenbarneveld, dat was een landsadvocaat, maar was de machtigste man van het land. En de remonstranten dienen 5 artikelen in, hè, die dus eigenlijk ingaan tegen de leer van Calvijn, om zo ook een beetje bescherming van de staat te krijgen. Hè, dat was hun vraag aan Johan van Oldenbarneveld. En Johan van Oldenbarneveld zei, dat is prima, hè, ik gedoog jullie, ik vind het prima als er 2 leren naast elkaar zijn. Nou, de contrademonstranten, dat zijn dus de Calvinisten, de aanhangers van Calvijn, waren daar totaal niet mee eens. Hè. Die vonden sowieso niet dat de politiek zich met religie moest bemoeien. Dus die kwamen in opstand. Nou, Johan van Oldenbarneveld die sloeg die opstanden neer. En toen kwam prins Maurits van Oranje om de hoek kijken. En die was meer op de hand van de contra-remonstrant, op de hand van de Calvinisten. En die heeft Johan van Oldenbarneveld gearresteerd. En Johan van Oldenbarneveld is uiteindelijk onthoofd op 13 mei 1619. Dus een van de redenen waarom hij gedood is, was omdat hij dus meer op de hand van de remonstranten was. En zei van prima, die 2 moeten gewoon naast elkaar kunnen leven. Maurits was er daar niet mee eens. En toen hij van Oldenbarneveld had gearresteerd, toen riep Maurits de synode uit. Nou, die is uiteindelijk, na heel veel wikken en wegen, is die hier in Dordrecht gehouden. Heeft best wel een aantal maanden geduurd. En het doel van Maurits was eigenlijk, prins Maurits, was van om een einde te maken aan de discussie over de predestinatie. He? Dus einde van het conflict. Want hij was er gewoon helemaal klaar mee. Hij wilde gewoon rust in het land. Nou, dat liep helemaal mis. Hè? Aan het begin hadden ze nog wel beide partijen uitgenodigd, de remonstranten, de contra-remonstranten, maar het riep helemaal mis. Dus uiteindelijk zijn de remonstranten die zijn weggestuurd en die zijn veroordeeld ook tijdens die synode en de jaren daarna zijn ze ook keihard vervolgd. Hè? Die remonstranten die moesten onderduiken, die zijn naar het buitenland gevlucht, pas toen eigenlijk prins Maurits overleed. Toen konden ze weer terugkomen toen de vervolging een stuk minder was. Als tegenreactie op die 5 artikelen, met die 5 onderwerpen die je net al had gezien, hebben ze tijdens de synode de Dordtse leerregels opgesteld. Nou, die kennen we allemaal denk ik wel, hè? Die zijn de hele wereld overgegaan. Daar zijn we eigenlijk beroemd mee geworden, Dordrecht. En die zijn nog steeds van toepassing. Dordtse leerregels zijn een van de 3 formulieren binnen de gereformeerde kerk. Je hebt de Nederlandse geloofsbelijdenis, de catechismus van Heidelberg en je hebt de Dordtse leerregels. Die staan nog steeds vrij bovenaan, hè, bij de meeste gereformeerde kerk. Ik ga ze weer even naast elkaar zetten. Vind ik toch belangrijk, omdat we dit allemaal moeten weten. In ieder geval ook omdat het gewoon de geschiedenis van Dordrecht is, hè. Dus de remonstranten die kwamen met die 5 artikelen, de contra-remonstranten die gaven daar hun reactie op, een tegenstandpunt en dat is verwoord in de Dordtse leerregels. Nou, over de vrije wil. En ik kom nu ook met termen die ook genoemd worden in die stukken, dus af en toe denk je van, ik zei het al even, over de vrije wil zeiden de remonstranten, het is een gedeeltelijke verdorvenheid, de mens is zondig. Maar heeft nog steeds een vrije wil gekregen om het aanbod van genade en redding te accepteren of te weigeren. Die is helder, denk ik. De contra-remonstranten zeiden in lijn met Calvijn, zeiden ze nee, die vrije wil is totaal verdorven. De mens is zo slecht door de zondeval dat hij uit zichzelf nooit voor God kan kiezen. Over de uitverkiezing zeiden de remonstranten, die is voorwaardelijk. Dit soort termen ga je veel... Dit kom je veel tegen, ook bij gereformeerde, voorwaardelijk, onvoorwaardelijk. Voorwaardelijk zijn ze die uitverkiezing. God kiest voor de schrift op basis van zijn voorkennis. Hij kiest degene uit van wie hij van tevoren weet dat zij uit vrije wil in hem zullen gaan geloven. En tot het einde toe zullen volharden. De Calvinisten die zeiden, nee, de verkiezing is onvoorwaardelijk. God kiest van zijn soevereine wil. Het derde artikel en de derde leerregel, die gaan dus weer over de rijkwijde van het kruis. De remonstranten zeiden, nee, Yeshua die stierf voor alle mensen. En de contra-remonstranten zeiden, nee, Yeshua stierf alleen voor de uitverkorenen. De genade, zeiden de remonstranten, is weerstaanbaar. De mens kan niet met zijn vrije wil kan die de werking van Gods geest en de genade weerstaan. En de Calvinisten die zeiden, nee, het is onweerstaanbaar. Dus als een God een uitverkorene roept door de Heilige Geest, dan kan de mens deze roeping niet weerstaan. God verandert het hart zo dat de mens gaat geloven. De remonstranten zeiden, er is afval van het geloof mogelijk. Hè? Volharding is belangrijk. Door zonde en ongeloof kun je je geloof en je redding kwijtraken. Nee, zeiden de contra-remonstranten, de Calvinisten, er is eeuwige zekerheid. Hè? Wie eenmaal door God is uitgekozen en gered, kan die redding nooit meer verliezen. Want God laat het werk wat hij is begonnen, laat hij nooit los. Nou, hebben jullie ook een keer de leerregels gelezen? Ze komen uiteraard op internet, kun je ze nog eens nalezen. Samenvattend, hè, zeiden eigenlijk de remonstranten, God biedt redding aan, maar de mens moet daar met zijn eigen vrije wil ja op zeggen. Ja? En de Calvinisten zeiden, redding is 100% Gods werk en de mens heeft hier geen stem in. Nou, ik wil even wat argumenten laten zien, eigenlijk wat bijbelteksten die de Calvinisten dus aanhalen, de contra-remonstranten, als onderbouwing van de uitverkiezingsleer, de predestinatieleer. Ik ga daar niet heel veel inhoudelijk op in. Het is ook echt met welke bril je naar deze tekst kijkt, ook de context waarin Paulus heeft geschreven. Dus een van de argumenten, een van de bijbelteksten die ze gebruiken is deze, Efeziërs 1. Daar staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Romeinen 8. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Romeinen 9. Want hij zei tegen Mozes, ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontferm en zal barmhartig zijn voor wie ik barmhartig ben. Zo hangt het dan niet af van hem die wil, ook niet van hem die hard loopt, maar van God die zich ontfermt. Want de schrift zegt tegen de farao, juist hiertoe heb ik u verwekt, dat ik in u mijn kracht bewijzen zou en dat mijn naam verkondigd zou worden op de hele aarde. En hij verhardt wie hij wil. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekken. Hier hoor je heel duidelijk de leer ook van Calvijn. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en ze zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Wat ik nu wil doen, ik wil eigenlijk naar die vijf onderwerpen gaan, die in die leerregels voorkomen. En ik wil eigenlijk een tegenvraag stellen. En dan kijken hoe de Bijbel erover spreekt. De eerste onderwerp, de eerste leerregel ging over de vrije wil. En mijn vraag is onze natuur zo verdorven dat we niet in staat zijn om te kiezen voor God? En dat is in principe wat de Calvinisten leren, dat onze natuur te verdorven is en we zelf niet kunnen kiezen. In Deuteronomium 30, vers 19, staat het volgende. Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht. Jozua 24 staat, kies voor uw heden wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, of de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de Heere dienen. Dus deze teksten laten wel degelijk zien dat er ook iets te kiezen valt. Openbaringen 22. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water des levens nemen voor niets. Dus deze tekst laat ook zien dat het een, dat we moeten willen, toch? Dat er een keuze is om het water des levens te nemen. De tweede Dordtse leerregel ging over de uitverkiezing. Die leert dat we voor de grondlegging der wereld zijn uitgekozen. Dat zegt de Bijbel, we hebben de tekst al gelezen. Dan staat heel duidelijk, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitgekozen heeft. Dus daar waren de remonstranten waren het hier ook helemaal mee eens. Die zeiden, ja, dit klopt, hè? Dit is gewoon zo. Het grote verschil alleen met de Calvinisten was dat de remonstranten het koppelden aan voorkennis. De leerregel zegt, is onze uitverkiezing onvoorwaardelijk? Kiest God wie van tevoren? En hangen daar verder geen voorwaarden aan? De Bijbel zegt het volgende, aan de vreemdeling in de verstrooiing uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de geest. Romeinen 8, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij ook van tevoren bestemd. Ja? Dus uitverkiezing, zeiden de remonstranten, wordt altijd gekoppeld aan de voorkennis van God. Ja, God kiest uit, voor de grondlegging van de wereld heeft hij ons, jou en mij uitgekozen. Omdat hij al wist, hij had al voorkennis, wat wij gingen kiezen. Ja? De derde leerregel die gaat over de reikwijdte van het kruis. Die zegt, van God is eigenlijk alleen gestorven voor de uitverkorenen. Is dat zo? Wat zegt de Bijbel? God, onze zaligmaker, wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. 2 Petrus 3, de Heere God vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dus het lijkt erop alsof hij een grotere groep op het oog heeft, toch? Is die voor een kleine groep alleen gestorven? In Johannes 3, vers 16, want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem verlooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En 1 Johannes 2, en hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Dus Yeshua is gestorven voor de zonden van de hele wereld. Titus 2, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Ieder die hier vandaag de naam van de Heer heeft aangeroepen, die is gered. Kunnen we zijn genade afwijzen? Onweerstaanbaar. Hardnekkige, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest. Zoals uw vaderen deden, zo deed u dat ook. Of zo doet u ook. Galaten 4, u bent van Christus losgemaakt, u bent uit de genade gevallen. Lucas 7, maar de fariseeën en de wetgeleerden wierven de raad van God ten opzichte van henzelf af, omdat zij niet door hem gedoopt wilden worden. En in Handelingen 13, toen zeiden Paulus en Bakelijk dat het woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar omdat u het verstoot en u zelf het eeuwige leven niet waard acht, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Kunnen onze redding nooit meer kwijtraken. Dat was het punt van de vijfde leerregel. Hebreeën 6, een bekende tekst waar ook heel veel discussie over is geweest bij dat onderwerp. Daar staat, het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gaven geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen. Omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken. 1 Timotheus 4, de geest zegt nadrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof. Ja, het is mogelijk om van je geloof af te vallen. We hebben volharding nodig. Paulus zegt in Filippenzen heel duidelijk, werk aan je eigen redding. Met vrees en beven. En Johannes zegt, een geloof zonder werk is een doodgeloof. Ja, zoals ik aan het begin al zei, hè, deze leer is door de eeuwen heen, door de generaties heen, is die echt, heeft dat echt heel veel discussies en conflicten, niet alleen in kerken, maar ook in gezinnen geleid. En dus het kan zijn dat je hier zit en dat je gewoon vanuit je voorgeslacht daar ook gewoon nog mee te maken hebt. Dat je op een bepaalde manier denkt of doet, die gewoon het gevolg is van de predestinatieleer. Dus ik wil je ook gewoon echt oprecht vragen, ja, onderzoeken. Ja, als iets wat ik dadelijk ga noemen je raakt, ga ermee naar God. Er zal straks ook mogelijkheid voor gebed zijn. Laten voorbidden, zodat je er echt mee kan afrekenen. Ja? Het kan namelijk tot onzekerheid en angst hebben geleid. In jouw leven of in het leven van je ouders of je voorouders. Ben ik wel gered? Ben ik wel uitverkoren? Heeft God mij echt uitgekozen? Geloofsonzekerheid. Ja. Het kan ook hebben geleid tot passiviteit en fatalisme. Ja, als God toch al voor de grondlegging heeft uitgekozen wie je gered wordt, ja, wat kan ik er dan nog aan doen? Ja, wat heeft het dan nog voor zin? Wat, mijn woorden, mijn daden, mijn keuzes. Het kan ook geleid hebben op een soort focus op zelfonderzoek. Ja, dat je op zoek bent naar, ja, bewijzen van bekering of uitverkiezing. Terwijl eigenlijk God zegt, joh, ik wil dat je bezig bent met je geloofsgroei. Dat je groeit in geloof, groeit in vertrouwen op mij. Het kan ook hebben geleid tot geestelijke arrogantie. Als je zeker weet dat je gered bent. Ja. Begin de levende kerk heeft het echt heel veel, ja, tot heel veel kerkscheuringen geleid. Hè. Af en toe dan pak ik eens een scheuring erbij, laat me zeggen. Dan ga ik me daarin verdiepen. Dat vind ik gewoon interessant. Maar dat voert altijd, heeft dat te maken met ofwel de Dordtse leerregels, of een van de andere drie formulieren. Hè? Of we vinden hem te breed of te smal. Hup, we scheuren weer, we gaan weer, hè, met een andere groep verder. Ja, noem ze allemaal maar op. Ja, weet je, kijk, in Dordrecht zitten we met 60 verschillende denominaties, al meer volgens mij. Je kan er een hele stamboom van maken, ja. Dus ook dat kan hebben doorgewerkt, ook in je familie. Ik wist dat mijn vader, die heeft ook een hele grote scheuring meegemaakt. Ja, die was echt veranderd in karakter. Want het was altijd conflict bij hem thuis. Doordat zijn moeder was van die en zijn vader van die. En ja. Het kan ook de motivatie voor evangelisatie en zending hebben verminderd. Als we toch al weten wie er gered wordt. Ja, waarom gaan we dan nog evangeliseren, toch? Het kan ook je godsbeeld hebben beïnvloed. Als God echt voor de grondlegging gewoon soeverein bepaalt wie wel en wie niet. Ja, dan kun je misschien God wel als een wreed onrechtvaardig God zijn gaan zien. En ja, het kan ook een inbreuk op de vrije wil hebben veroorzaakt. Want als je inderdaad, als je vrije wil niet meer zou bestaan, wat is dan nog de meerwaarde überhaupt van de relatie met God hebben? God heeft ons juist gemaakt met een vrije wil om elke keer weer naar hem toe te komen en die relatie aan te gaan. Nou, ben je aangesproken door een van deze punten, dan zou ik zeggen, ga ermee naar God, bid voor elkaar. Ik zal vragen of dadelijk wat mensen hiervoor in willen staan, om er ook voor te bidden. Ik heb een korte samenvatting gemaakt. God heeft in zijn soevereiniteit besloten de mens een vrije wil te geven. De uitverkiezing is het plan van God dat iedereen die gelooft gered zal worden. De voorwaarde is dus niet of jij op een geheime lijst staat, maar of je ingaat op Gods aanbod van genade en redding. En ik denk dat dit de kern is van het evangelie. Dat was hem.